Goedemorgen allemaal. Horen jullie mij goed? Wat een mooie aanbidding. Gods geest is als water voor onze ziel. Vaak beseffen we dat niet. Maar het is wel de waarheid. Wanneer je het levende water van God leert ontdekken, dan leer je het leven ontdekken. En de bron van het leven. Zullen we nog een moment stil zijn? Ja, Vader in de hemel, het is een voorrecht dat we u Vader mogen noemen en dat wij kinderen van u mogen zijn. Heer, daar staan we misschien niet eens zo vaak bij stil, dat we naar uw evenbeeld geschapen zijn. Heer, we weten dat uw hart naar ons uitgaat. Maar soms is ons hart van steen en soms is ons hart bezig met andere dingen. Zoveel dingen kunnen ons hart vullen. Maar u bent naar ons op zoek en ik bid, Heer, dat uw geest werkzaam is om die ene persoon te vinden wiens hart gesloten is. Wiens leven zinloos misschien lijkt. Of doelloos wilt u deze persoon aanraken. Wilt u zichzelf openbaren aan deze persoon. En wilt u zichzelf ook openbaren aan een ieder wiens hart naar u uitgaat. Heer, help ons om ons hart te openen naar u, naar uw woord. En naar wat u tot ons te zeggen hebt. En dank u wel dat we mogen bidden in Jezus' naam. Amen. Ik ben een favoriet eigenlijk van de Nieuwe Statenvertaling. Maar omdat de Nieuwe Statenvertaling, ja, ik vind het, hij ligt het dichtst bij de oorspronkelijke tekst. Maar tegenwoordig probeer ik ook rekening te houden met de wat jongeren. En dan gebruik ik ook vaak de Nieuwe Bijbelvertaling. Die spreekt wat makkelijker aan, zodat ik hoop dat ook de jongeren, wanneer ze aanwezig zijn, makkelijker het woord kunnen begrijpen en oppikken. Het thema waar ik bij stil wil staan is dat we geroepen zijn om te zegenen. Als ik de debatten zie op de televisie en wat voor woorden onze politici gebruiken, dan lijkt het net of ze elkaar van rotte vis uitmaken. Je bent een racist. Je bent een antisemiet, je bent een fascist. We worden in hokjes geduwd. En als ik zie hoe de demonstraties zijn ten opzichte van Israël, Gaza, dan worden er sterke talen gebruikt. Genocide, kindermoordenaars. De samenleving verruwt. Het is ook iets wat de Bijbel voorzegd heeft. Hè. We leven in barensnood. De wereld is in barensnood, want er staat iets nieuws te gebeuren. Daar spreekt de Bijbel ook over. Maar ik wil stilstaan bij het thema om te zegenen. En dan wil ik twee voorbeelden aannemen waarbij niet gezegend wordt, maar gevloekt. Of vervloekt. En de eerste tekst die ik met jullie wil lezen, staat in Samuel. En we moeten even stilstaan bij het feit dat David ontvlucht met zijn gevolg Jeruzalem. Want zijn zoon Absalom die wil eigenlijk het koningschap overnemen. En David waakt ervoor dat er een strijd gaat plaatsvinden in Jeruzalem. In de stad van God. Dus hij ontvlucht die stad. En dan komt hij in Bachurim aan. Zodra David bij Bachurim was aangekomen, kwam er iemand aanlopen uit de familie van Saul. En zekere Simi, de zoon van Gera. Vloekend en tierend kwam hij aanlopen. En hoewel David door zijn lijfwacht van heldhaftige soldaten was omringd, bekogelde hij de koning met stenen. Hij vloekte en schreeuwde: maak dat je wegkomt, moordenaar, stuk ongeluk. Je hebt je de troon van Saul toegeëigend. Nu wreekt de Heere het bloed van Saul en zijn familie aan jou en geeft hij het koningschap aan Absalom, je zoon. Dat is je verdiende loon, moordenaar die je bent. Ik moet zeggen, deze Simi heeft wel lef. Want de lijfwacht is bij hem. bij David. En een van die lijfwachten die zegt op een gegeven moment ook, zal ik die man een kopje kleiner maken? Maar David belet hem. Deze man, die Shimi, trekt eigenlijk de verkeerde conclusies. Hij denkt, het is een straf van God dat die zoon van David in zijn plaats koning wil worden. En hij zegt, het is eigenlijk jouw schuld, David, dat Saul vermoord is en ontroond is. Want jij hebt geaast op zijn positie. Maar hij gaat erbij voorbij aan het feit dat Saul God ongehoorzaam was. En dat David door God gezalfd was als nieuwe koning. Het is zelfs zo dat David twee keer de mogelijkheid had om Saul te vermoorden. Maar hij deed dat niet. En het is zelfs zo dat David rouwde toen Saul en zijn zoon Jonathan stierf. Dus David spaarde het leven van Saul en hij had Saul en zijn zoon Jonathan lief. Dus deze Shimi had een verkeerd beeld, een verkeerde interpretatie van datgene wat er aan de hand was. Zo worden er wel meer vervloekingen uitgesproken zonder dat mensen weten wat er aan de hand is. En dat hebben we ook veel gezien de afgelopen tijd ten aanzien van het volk Israël. En David is hier in niet alleen een beeld van de Messias die vervloekt wordt door vele mensen, maar ook een beeld van het volk Israël wat vervloekt wordt door vele mensen door de generaties heen, zonder dat ze weten dat daar macht, een duistere macht achter zit. En het is belangrijk dat het volk van God gezegend wordt. En ik wil u dat laten zien aan een klein voorval vanuit het Nieuwe Testament. We moeten begrijpen dat toen Jezus zijn bediening begon in Israël, dat hij zijn bediening begon alleen voor het Joodse volk. En hij zegt dat op een gegeven moment ook, dat hij gezonden is aan de verloren schapen van Israël. Pas 6 jaar na zijn dood komen de heidenen in zicht. En de eerste heidenen komen dan tot bekering. En hij zegt dan, er zijn twee personen, heidense personen, die bij Jezus komen om een verzoek. Twee slechts. En tegen de eerste zegt hij, een Syrofenicische vrouw, een heiden die uit van Griekse afkomst was, zegt hij, het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren. Hij zegt eigenlijk, nou u mevrouw, u vraagt wel iets van mij, maar u bent in zekere zin een heiden, u bent eigenlijk een hond. Een minderwaardige. En honden werden toen nog lager beschouwd als nu. Maar deze vrouw hield vol en ze zei, ja, zelfs de honden eten van de kruimels. En het geloof van die vrouw wordt gezegend door Jezus. En de andere persoon is een Romeinse hoofdman. Ook een heiden. En dan staat er een centurio, een Romeinse hoofdman, die in Cavernum woonde, had een slaaf die ernstig ziek was en hij lag op sterven. De centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze bij hem op aan mee te gaan. Ze zeiden, deze man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst, want hij heeft ons volk lief en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus zegt tegen deze persoon, niet je bent een hond, je bent een heiden, ik kom niet voor jou op. Nee, Jezus wordt geraakt door datgene wat deze heiden voor het Joodse volk heeft gedaan. Er staat dat deze heiden, de bezetter van het land, het volk lief had. En er staat dat hij een godshuis voor dat volk heeft gebouwd. En de Heer Jezus wil dat zegenen. En dat is nu nog precies zo. Wanneer wij liefde hebben voor Gods volk, dan wil God dat zegenen. En wanneer wij meehelpen om Gods huis te bouwen, dan worden wij gezegend. Hoe vaak is het niet zo dat wij geneigd zijn om kritiek te leveren? wanneer er gebouwd wordt in het koninkrijk van God, wanneer de leiders het niet goed doen, wanneer we aan de zijlijn staan en kritiek leveren op hoe de gemeente functioneert. Dat wordt niet gezegend. Het wordt gezegend wanneer je meehelpt en meebouwt. En wel mooi dat Albert dat gedeelte uit Korinthebrief las, dat een ieder iets heeft. En dat in ieder, de een kan niet zeggen, we hebben jou niet nodig. Samen mogen we bouwen aan dat huis. Nou, de tweede vervloeking komt dan uit het Nieuwe Testament. Het eerste vervloeking ging over een onderdaan die een koning vervloekte. Nu gaat het over leidende instanties die de massa, de gewone mensen, vervloeken. Dit speelt zich af op het Loofhuttenfeest. En de tempelpolitie is erop uitgestuurd door de fariseeën en de schriftgeleerden om Jezus gevangen te nemen. En de dienaren, die tempelpolitie van de hoge priesters en de fariseeën, gingen terug. En toen hij gevraagd werd, waarom hebben jullie hem niet meegebracht, antwoordden zij, nog nooit heeft een mens zo gesproken. Ze kwamen als het ware enthousiast weer terug. Ze hadden gehoord wat Jezus zei. En Jezus had gezegd, degene die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit hun binnenste vloeien. En ze raakten ervan onder de indruk. En het was ook nog niet Gods tijd dat Jezus gearresteerd zou worden, maar ze kwamen eigenlijk enthousiast terug. Maar de fariseeën zeiden, hebben jullie je ook laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of fariseer tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. De leiders van de toenmalige kerk vervloekten de mensen, omdat ze de wet niet kenden. Maar wie is nou in feite misleid? Het volk of de leiders? De leiders zijn in feite misleid. En zij citeren een tekst uit Deuteronomium die eigenlijk niet klopt. Want ze zeggen, vervloekt is degene die de wet niet kent. Maar er staat, vervloekt is degene die de wet niet toepast. Je kan kennis hebben van de wet, maar wanneer je de wet niet toepast, dan zit je ernaast. En het belangrijkste van de wet is God liefhebben boven alles. En de fariseeën hadden Jezus niet lief. En Jezus is het beelddrager van God. Ze hadden hem niet lief. Want ze zagen dat mensen achter Jezus aangingen. Zo worden soms mensen vervloekt door leidinggevende instanties. Mensen met macht minachten de massa. Je ziet het ook in de politiek. Wanneer er op partijen gestemd worden die door de gevestigde orde als niet correct worden beschouwd. Die mensen worden geminacht. Niet de massa is hier misleid, maar de leiders zijn misleid door de misleider van de duisternis. Dan laat ik een aantal mensen aan het woord die iets zeggen over vervloekingen en over zegeningen. En Jacobus, de broer, de halfbroer van de Heer Jezus, zegt dan op een gegeven moment, met onze tong zegen we onze God en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God geschapen heeft als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Het kan niet zo zijn dat wij mensen vervloeken die naar het beeld van God geschapen zijn. Ieder mens is naar het beeld van God geschapen en draagt daarmee het beeld van God in zich. En ook Jezus wil dat aanraken, dit aspect. En wanneer Jezus aan de troonrede iets vertelt over de wetten, hoe die geïnterpreteerd moeten worden, heeft hij het over de wet, gij zult niet doodslaan. En dan voegt hij daaraan toe. Ik zeg u, Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, niets nut, zal schuldig bevonden worden aan de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Jezus beschouwt ieder mens als het eigendom van God. En als het onderdeel van Gods schepping en beelddragers van God zelf. Ja, we mogen boos zijn op een broeder, maar niet ten onrechte. En wanneer we boos zijn, moeten we zorgen dat dat voor zonsondergang rechtgezet wordt. Maar wie het niet doet, die zal schuldig bevorderen aan de rechtbank. Wanneer je ten onrechte boos bent, ligt er een schuld op jou. En de boze komt om dat aan te klagen bij God. En ja, daar moet, die band moet dan verbroken worden. En al wie tegen zijn broeder zegt niets nut, zal schuldig bevonden worden aan de raad. Wij kunnen mensen niet minderwaardig achten. De vertaling kun je ook, voor niets nut kun je ook gebruiken minderwaardig of leeghoofd. Ieder mens is kostbaar in het ogen van God. De liefde van God wil doordringen tot het hart van ieder mens. En geen enkel mens mag geminacht worden. Zoals we hier zijn, we mogen niet geminacht worden. Wat andere mensen ook over ons gezegd hebben, wat we ook over onszelf denken, minacht jezelf niet. Want je doet jezelf tekort en je doet ook de schepper tekort. Wanneer je jezelf tekort doet of wanneer je iemand anders kwetst, kwets je daarmee de schepper. Want ieder mens is naar zijn beeld gemaakt. Wanneer je zegt niets nut of dwaas tegen iemand anders, dan plant je een zaadje van dood in het karakter van deze persoon. Daarom voegt de Heere Jezus dit ook toe aan de wet, gij zult niet doodslaan. Onze woorden, wanneer ze negatief zijn, hebben inhoud en planten zaden in harten en karakters van mensen. Daarom komt er ook een rechtbank aan te pas om dat vrij te zetten. Voel je je beschuldigd? Laat God je vrijzetten door de gebeden en laat de duivel je niet aanklagen. Ga daarmee in herstel. Met iemand die je kunt vertrouwen. En dan Petrus. Ook zo'n voorbeeld die het soms niet zo nauw nam in zijn bewoordingen. Petrus, die de Heere Jezus 3 keer verloochende. En de laatste keer deed dat hij dat deed, al vloekend en tierend, staat er in de Bijbel. En dan zegt Petrus tegen de volgelingen van Jezus: vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Hey, de gemeente van Jezus Christus is geroepen om te zegenen. En wanneer de gemeente dat doet, zullen ze ook zegen ontvangen. Wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn. En wie wil dat niet? Je moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen. En voortdurend vrede nastreven. Want de Heere verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden. Maar hij keert zich tegen wie kwaad doen. Ja, wie wil niet gelukkig zijn? En wil niet het leven lief hebben. Bedenk dan geen kwaad en spreek geen kwaad uit. Maar koester ook geen kwade gedachten in je hart. Want dan mis je de vrede die God wil geven. Maar jaag naar die vrede. En wanneer je dat doet, dan verliest God je niet uit het oog. En dan wil hij jouw gebeden verhoren. Wil hij tot jouw hart spreken? En wil hij laten zien wie hij is? Een zorgzame vader. En Peter zegt op een gegeven moment ook, jullie zijn een heilige natie, een koninkrijk van priesters. En priesters zijn geroepen om te zegenen. Priesters zijn de mensen die zorgen voor een verbinding tussen de hemel en de aarde. Wij mogen zorgen dat we verbinding creëren tussen de hemel en de aarde. En zo mogen wij een stukje hemel op aarde brengen. Vanuit onze relatie met de Heer Jezus. En dan Paulus. Paulus, die de gemeente vervolgde. Die Jezus vervolgde. Paulus, die erbij stond toen Stefanus gestenigd werd. En Stefanus zei, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En Paulus stond erbij en die keurde goed dat deze onschuldige werd vermoord. En Paulus zegt dan op een gegeven moment, nadat hij tot bekering gekomen is, zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Probeer voor alle mensen het goede te doen. Voor alle mensen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal het vergelden. Wij hoeven niet ons gelijk te halen. God gaat dingen in tijd en eeuwigheid rechtzetten. Laat de vergelding aan God over. Laat dingen los die aan je kleven. De ongerechtigheid die andere mensen je aangedaan hebben, laat dat los en je zal losgelaten worden. En besef dat tijden veranderen. De minderheid, de christelijke minderheid, wordt steeds meer in het nauw gedrukt. Nu de D66 de grootste partij is, zal dat misschien in de toekomst nog erger worden, want de D66 staat ver af van de christelijke principes. Maar zegen die mensen en spreek niet kwaad van hen. En dan als laatste een tekst over onze verlosser. En het belang van niet te luisteren naar de wet, maar het toe te passen. Om juist te zegenen. En zegt de Heer Jezus, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mezelf aan hem openbaren. Wanneer je Jezus werkelijk lief hebt, dan wil je zijn geboden onderhouden. Dan wil je toepassen wat hij ons heeft verteld. Wanneer je dat niet toepast, dan mis je de essentie van het leven. Wanneer je toepast, dan zul je ervaren dat God van je houdt. De Vader houdt van je, Jezus houdt van je. En Jezus zegt, ik zal mijzelf dan ook aan jou openbaren. Onthullen staat er, manifesteren. God, de Heer Jezus, wil zich aan ons openbaren, onthullen, manifesteren, wanneer wij toepassen, gehoorzamen datgene wat hij ons zegt. En Jezus was degene van de meeste barmhartigheid. De mensen konden niets leren van de Farizeeërs, want die toonden geen barmhartigheid. Maar Jezus raakte mensen aan. En toen hij stierf van het kruis, zei ook hij, vergeef het niet, want ze weten niet wat ze doen. En hij zei dat op het moment dat hij aan het kruis geslagen werd. Toen hij de meeste pijn ervoer van de heidenen die hem aan het kruis sloegen, zei hij: vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En Jezus is voor ons een vloek geworden, zodat wij een zegen zouden ontvangen. Want de schrift zegt: vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. Hij heeft onze vloek gedragen. Wij zijn gezegend door de Heere Jezus Christus. Wij mogen onszelf kinderen van God noemen. Wij mogen zegen ontvangen, want de Bijbel zegt dat we gezegend zijn met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. In geloof mogen we ze ontvangen en in geloof mogen we ze uitdelen. Ook dat hoort bij de opdracht van Jezus. Ook dat is een stukje gehoorzaamheid om een zegen te zijn voor de naties. Het grootste gebod is God liefhebben. Boven alles en daarnaast als onszelf. En dat kunnen we doen door te zegenen. God te zegenen en onze naaste te zegenen. We zijn geroepen om te zegenen. In Jezus' naam. Amen. Zullen we nog even stil zijn? Dank u wel, Vader in de hemel, voor die geweldige zegeningen die we mochten ontvangen. Wij van origine ver van u verwijderd. Wij dwaalden allen als schapen. Maar u, Heere, deed al onze tekortkomingen, al onze zonden, onze fouten, verkeerde gedachten, onze ongenoegen. Heer, u deed het komen op uw geliefde Zoon. En wij mochten gerechtvaardigd worden. Wij mochten vrij worden. Dank u wel, Vader in de hemel. Dat u ook op zoek bent naar het ene schaap. Heer, u was toen ook bereid om de kudde achter te laten. Als een goede herder. Om die ene schaap die verdwaald was. Te zoeken. En op uw schouders te nemen. En het thuis te brengen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u om een ieder van ons bewogen bent. Dat u juist dat schaap wat zich verloren voelt, dat u dat thuis wil brengen. Dat u dat op uw schouders wil nemen. Dank u wel voor uw medeleven, uw medelijden. En dank u wel dat u zei: kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust en vrede geven. Heer, u bent niet veranderd. U wilt het nog zelf doen. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat uw geest op dit moment ook spreekt. En dank u wel, Heer, dat u ook ons wil wijzen op woorden die we misschien uitgesproken hebben op verkeerde momenten. Niet hadden uit moeten spreken. Heer, vergeef ons dat. Heer, wilt u herstel brengen in die relaties, in die situaties. Wanneer we negatief hebben gesproken. Wanneer we kwaad met kwaad hebben vergolden. Wanneer we niet aan uw liefde hebben gedacht om die toe te passen. Vergeef, Heer, ons bekrompen hart. En ons onvermogen om verzoening te brengen. Ons onvermogen om anderen in uw armen te laten sluiten. In uw liefde te laten stromen. Heer in de hemel, dan bid ik om herstel. Herstel, Heere, uw gemeente. Herstel, Heere, het leiderschap. Herstel, Heere, het ouderschap. Het vader en moeder zijn naar uw beeld. Zodat kinderen opgroeien met liefde en ontzag voor u. En zullen ontdekken dat het koninkrijk waar is, waarachtig is. Heer in de hemel, dank u wel dat we dat mogen bidden in de naam van Jezus. Amen.